Dit was het tekstgedeelte wat we net lazen. En, toen ik gisteren met onze middelste zoon Nathan, waren even naar de kapper geweest. Ja, niet ik. Ik heb het niet meer nodig. maar Nathan. En we waren naar de kapper geweest en het was zo tegen middaguur. Ik dacht, weet je wat, laten we even naar de visboer gaan. Een visje halen, lekker, op zaterdagmiddag. En we stonden daar en opeens begon hij te zingen. Diep, diep, diep als de zee. Hoog, hoog, hoog als de lucht. Wijd, wijd, wijd als de oceaan. Is Jezus liefde voor jou. Mooi hè? Hoe een kind zich onbevangen gewoon kan uitdrukken, omdat hij gehoord heeft dat de Heer Jezus van je houdt. Omdat hij dat liedje geleerd heeft. Jong geleerd is oud gedaan. Toch, we geven ze van jongs af aan, proberen we met z'n allen hier in de kerk, bij de zondagschool, zoals we hier samenkomen, als ze wat ouder worden. Thuis proberen we ze dat mee te geven. Misschien op school zelfs wel. Als ze bijbelverhalen horen door de weeks. En zo de dag beginnen of de week beginnen. En het treffende ervan was vooral dat ik dacht, hey, ik ben nou bezig met Paulus, die probeert het evangelie te delen. En wat is nou het moeilijkste wat wij met elkaar vandaag de dag in ons eigen leven tegenkomen als het gaat om het evangelie delen? Het moeilijkste wat wij daaraan vinden is dat we een beetje terughoudend zijn in het vertellen, in het delen. Misschien wel die vrijmoedigheid die een kind heeft om gewoon te zeggen, Jezus houdt van je. En hij herhaalde die zin een keer of 4, 5. En hij stond er gewoon daar, je bent net op een kruising, iedereen loopt langs. En ik zag die visboer even opkijken, wat zingt hij nou toch? Maar ze horen het toch maar, hè? In vrijmoedigheid. Wat heeft hij dat wij misschien wel een klein beetje zijn kwijtgeraakt? Een stukje vrijmoedigheid om over God te praten. En misschien ook wel, wat kunnen we daarvan leren? Ik denk dat het tekstgedeelte van vanmorgen ons daarbij kan helpen. Ik zeg kan helpen, omdat we er natuurlijk wel voor open moeten staan. Om te zeggen, ja, misschien ga ik daar wel iets te terughouden mee om. Misschien mag ik er wel wat vrijmoediger in worden. Maar hoe dan? Nou, laten we naar Paulus kijken hoe hij dat deed. En om de lijntjes even helemaal bij elkaar te brengen, we zijn inderdaad nog steeds met dat boekje bezig. Ik hoop dat u het thuis leest. Het is echt, het helpt je om het in ieder geval een denkproces bij jezelf op gang te brengen. Van hoe gaat dat dan evangeliseren? Hoe ziet dat eruit? Want dat is onze kerntaak. Dat doen we op zondagmorgen, ja. Dat is ook het evangelie verkondigen. Maar evangelieverkondiging op zondag zou toch niet anders mogen zijn op maandag of op dinsdag of op woensdag of op welke dag van de week dan ook. En het principe wat dat boekje ons daarin wil meegeven, hoe doe je dat dan? Daar zeggen ze, doeltreffende evangelisatie is laagdrempelig en gericht op de lange termijn en op vriendschap. Nou, die drie principes, laagdrempelig, gericht op de lange termijn en op vriendschap, die gaan ons helpen dit tekstgedeelte te lezen om Paulus te begrijpen hoe hij dat deed toen, dat evangelie delen, en hoe we zelfs ook nog van het voorbeeld van een kleinkind kunnen leren. Paulus die schrijft aan een gemeente in Macedonië. Daar ligt Macedonië, daar ligt Thessalonica. Een hele omreis, u weet het wel, Paulus begon in Jeruzalem, ging toen naar Antiochië, daar gebeurde nogal wat, kwam een conflict, daar moesten ze weer terug voor naar Jeruzalem, gingen de apostelen overleggen. Maar uiteindelijk gaat Paulus weer terug op weg, hij neemt wat broeders mee om het evangelie verder te gaan verkondigen, want ze zijn tot de conclusie gekomen, het evangelie is niet alleen voor Israël, maar wij moeten ook daarbuiten aan de heidenen gaan verkondigen. En Paulus wordt daarin gezegend. Ga jij maar op weg. Wij geloven dat God die roeping op jouw leven heeft gelegd. Jij mag als apostel samen met je broeders rondtrekken en precies dat gaan doen. En gemeentes gaan stichten. Dat is iets wat specifiek hoort bij een apostel. En hij trekt dan door Galatië, Pisidië, Frigië, Azië, nou enzovoort. En dan komt hij bij Macedonië in Thessalonica. Merk op dat hij daarvoor net bij Filippi is geweest. En dat is even belangrijk voor zometeen. Hij gaat in ieder geval met twee broeders, genaamd Timotheus en Silas, op weg en hij komt daar in Thessaloniki. Hij verkondigt het evangelie. Dat gaat met veel weerstand gepaard. Maar niet alleen daar, ook in Filippi. En daar spreekt hij over, daar begint hij namelijk in dit tekstgedeelte. In Filippi, waar Paulus is geweest, samen met Timotheus en Silas. En met name even met Silas die daarin genoemd wordt. Ontstaat al heel snel weerstand. En dat herkennen wij. Dat er weerstand kan zijn als je praat over het evangelie. Niet iedereen heeft weerstand. Er zijn ook mensen die er heel respectvol mee omgaan. Die kom ik ook genoeg tegen. Maar er zijn ook mensen die echt een weerstand van binnen voelen als je het hebt over het evangelie. Het goede nieuws dat Jezus voor jouw zonde is gestorven enzovoort enzovoort. En precies hetzelfde gebeurde in die tijd. Paulus zit in Filippi, hij spreekt over het evangelie en hij doet dat door naar de synagoge te gaan. De plaats van samenkomst waar op dat moment de Joden zijn samengekomen. En hij spreekt daar over Jezus, dat hij de Messias is, dat hij degene is die door de profeten al voorzegd werd. Zoals hij dat op elke plaats opnieuw doet wanneer hij met Joden in gesprek gaat. Hij probeert ze duidelijk te maken, degene die ik jullie verkondig is al lang voorzegd in het Oude Testament waar jullie al in geloven. Dus hij sluit als het ware al bij ze aan. En je kunt je voorstellen, net als dat in Jeruzalem gebeurde, sommigen vonden het geweldig, gaven hun hart aan de Heer Jezus, kwamen tot geloof dat hij inderdaad de beloofde Messias was. Niet alleen Joden, maar ook Grieken. Maar er zijn ook mensen die daar moeite mee hebben. En hoe zag dat eruit? Dat zag er als volgt uit. De Joden die daar moeite mee hadden, die gingen naar de plaatselijke bestuurder, of misschien wel de provinciale bestuurder. En zij klaagden deze Paulus en Timotheus en Silas aan. En zij zeiden, die proberen ons te misleiden. En sterker nog, zij vereren u als keizer niet. Daar hadden ze iets, hè. Keizerverering was in die plaats ontzettend belangrijk. De keizer zag zichzelf als een soort god. En je moest dus voor hem buigen. Je moest bepaalde handelingen doen om te laten zien dat je trouw was aan die keizer. En dat weigerden die christenen. En dan is het natuurlijk makkelijk om ze daarop te pakken. Zo werden ze aangegeven en moesten Paulus, Timotheus en Silas, nadat ze eerst nog in de gevangenis beland waren, stokslagen hadden gekregen, omdat ze een waarzeggende vrouw een geest hadden uitgedreven en ze opeens niet meer kon waarzeggen en dat scheelde een hoop geld voor die stad. Maar uiteindelijk vrijkomen en vluchten. En dan komen ze aan in deze plaats. En dan begint Paulus te vertellen over het feit dat hij in Filippi, waar ik net over vertelde, smadelijk behandeld werd. Vers 2, lezen we dat. Maar laten we beginnen bij vers 1, want hij spreekt ze direct aan. Hij zegt, want u weet, ze gaat in op iets wat zij zelf al wisten. Iets wat in hun ervaring bekend was. U weet, broeders en zusters, van onze komst bij u, dat die niet te vergeefs is geweest. Paulus zegt, wij, Paulus, Timotheus, Silas, we zijn bij jullie gekomen, we hebben jullie het evangelie verkondigd, en terwijl ik deze brief aan jullie schrijf, weten jullie dat het niet te vergeefs is geweest, want jullie zijn nog steeds gemeente van Jezus Christus. We hebben toen een zaadje geplant, dat is uitgegroeid tot een gemeenschap, en het evangelie werkt nog steeds door. Hij is daar ontzettend blij over. Dat weten jullie. Dat weten jullie. En je moet dat vergelijken met, als ik de plaats Winschoten maar even neem. Ik weet dat sommigen uit Beerta of Scheemda of weet ik veel wat voor plaatsen allemaal komen. Dit is de uitwerking of een zichtbaar teken van de uitwerking van het evangelie in Winschoten. Er zijn broeders hier geweest die dachten, Winschoten heeft het evangelie nodig. We gaan het evangelie verkondigen in deze plaats. En deze kerkgebouwen, die je als je in Winschoten rondloopt, waar je ook bent en tegenkomt, daaraan kan je zien, het evangelie werkt tot op de dag van vandaag door. Dat wij hier vanmorgen bij elkaar zitten, wil zeggen dat ik ook tegen jullie kan zeggen, jullie weten dat het evangelie op jullie een uitwerking heeft gehad. Daarom zijn wij hier. We hebben het goede nieuws gehoord van een ander en dat heeft zijn uitwerking in ons gehad. En dan gaat hij naar vers 2. En als je dat verhaal wil lezen, Handelingen 16, vers 19 tot 39. Daarin staat hoe Paulus, Silas en Timotheus smadelijk worden behandeld. Want daar zegt hij. Maar hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken, te midden van veel strijd. En dan krijg je een beeld erbij, wat die Paulus en zijn broeders allemaal hebben moeten doormaken, voordat ze uiteindelijk daar in Thessaloniki aankwamen en het evangelie moesten delen. Ze hebben er heel wat voor moeten verduren. Hé, interessant. Blijkbaar, als je bezig bent met evangelieverkondiging, loop je gewoon tegen weerstand aan. En ik zei het al, sommige mensen reageerden heel open op, zijn geïnteresseerd. En dan moet je vooral mee doorgaan door hun te vertellen wat het betekent. Hou ze vast. Maar er zijn ook mensen die met weerstand reageren op het evangelie. Die voelen dat hun eigen belangen geschaad worden. Of hebben op, zoals bijvoorbeeld met de politiek, de landelijke verkiezingen. Sommige mensen zeggen, nou, die christelijke partijen, daar stem ik niet op. Want dan moeten we ons aan hun regels houden. Die voelen dat hun belang daarbij geschaad wordt. Hebben er geen belang bij dat er christenen zijn die hun eigen waarden vertolken in de politiek, in de Tweede Kamer. En komen daartegen in opstand door op iets anders te stemmen, waar ze zich meer bij thuis voelen. Dat kan. Van de week zaten we te praten over die actie met Pasen op de been. We waren eerst met Kerst op de been, maar nou zijn we met Pasen op de been. En toen deelden we vanuit dit principe, het delen met elkaar, iets opbouwen met de buurt, vriendschap, relaties opbouwen. Dat je daarbij moet nadenken over hoe hoog je de drempel zet. En moet proberen om de drempel zo laag mogelijk te leggen. Dus probeer niet gelijk allerlei muren op te trekken en te zeggen, dit kan niet, dat moet niet, enzovoort. Maar blijf laagdrempelig. Probeer een verbinding te leggen. Dat is een weerstand waar je tegen kunt lopen, maar het is ook een weerstand die je soms door er op een goede, integere, eerlijke manier mee om te gaan, toch kunt omzeilen. Maar het evangelie heeft zijn blijvende uitwerking. Dat is in ieder geval de boodschap die we in de eerste twee versen lezen. Als we dan naar de volgende versen gaan, dan vertelt Paulus iets over het motief om het evangelie te verkondigen. Wat hem drijft om door te gaan met dat evangelie, ondanks al die weerstand die hij tegenkomt. Hij zegt, ik heb het bij jullie, en dat hebben jullie van mij kunnen zien, zegt Paulus. Ik hoop ook dat jullie het van mij kunnen zien. Ik heb bij jullie geprobeerd om te laten zien dat ik mij niet heb laten leiden door dwaalleringen te verkondigen. Ik heb jullie niet iets verteld wat losstaat van het Oude Testament en wat ik geopenbaard heb gekregen van Jezus Christus. Maar ik heb daar geprobeerd trouw aan te blijven. Dat heb ik jullie overgebracht. Het juiste evangelie. En er zijn ook in die tijd een hoop mensen die dwaalleringen inbrengen, ook in de gemeente, van binnenuit vaak zelfs, om de gemeente te misleiden. En dan loopt Paulus ook tegenaan bij deze gemeente. Het is nog een jonge gemeente, dus ze bestaan eigenlijk nog maar pas. En die twee groepen, dat blijft een probleem, hè? Die Grieken en die Joden die bij elkaar zitten. Die Joden die proberen toch weer stiekem die verse Griekse christenen terug te trekken naar de Joodse kant. Paulus voelt het aan. En hij zegt, kijk naar mij, ik heb jullie eerlijk het evangelie verteld. Jullie kunnen het zelf toetsen en sterker nog, God heeft het getoetst bij mij. Je kunt aan mij zien, zegt Paulus, dat ik jullie niet bedrogen heb, dat ik geen onzuivere motieven had. Mijn enige verlangen was om God te dienen en om jullie iets mee te geven van het goede nieuws. Houd daaraan vast. Ik weet niet of u wel eens telefoontjes krijgt van telefoonmarketing. Ik zit zelf bij Tele2, dan word je vaak platgebeld door telefoonmarketeers en ik word er altijd gallies van. Dan zie je weer zo'n onbekend nummer en dan bellen ze je op en zeggen ze, meneer, ik heb zo'n fantastische aanbieding voor u. En dan komt er een of ander verhaal en dan zeg ik, nee, sorry, ik ben niet geïnteresseerd. Zal ik u maar vast onderbreken? Ik hoef niet. Wat? U wilt dus niet besparen? Nee, dank u. En ik leg maar op. Dat is iemand die je eigenlijk met onzuivere motieven probeert weg te trekken om iets te doen waar je eigenlijk helemaal geen zin in had. Niet bij Paulus. Paulus heeft het zo nooit aangepakt. Dus het motief om het evangelie te verkondigen, daar begint hij bij wat zijn motief niet was. Maar nou gaat hij in vers 4 naar het motief wat het wel was. Maar, Zoals wij door God beproefd zijn om ons het evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij niet om mensen te behagen, maar God die onze harten beproeft. Dat was het enige waarom Paulus het evangelie deelde. Het was niet omdat hij mensen naar de mond wilde praten. Het was alleen maar omdat hij van God hield. Dat was wat hem dreef, zijn relatie, zijn levende relatie met God zelf. En alle barrières die je daarbij kunt tegenkomen, daarvan zegt hij, die doen er niet toe. Zelfs niet als mensen kritisch op mij zijn en Paulus heeft wat kritieken over zich heen gehad. Zelfs niet als dat gebeurt. Het enige wat mij drijft, is mijn liefde tot God. Je kunt je de vraag stellen, waarom is Paulus daar op dat moment aan het schrijven aan die gemeente aan Thessaloniki? Je moet denken aan het moment dat de Brexit doorging. En toen kwam, Nigel Farage, stond daar in het Europees parlement. En Juncker zei tegen hem, why are you here? Wat doet u hier? Je wilde toch uit? Opzouten dan. Dat was een beetje de intentie die hij probeerde over te brengen. En eigenlijk, zoals wij hier 's ochtends zijn, ik zou het niet zo willen zeggen als Juncker, maar laten we het op een vriendelijke manier aan elkaar vragen, met de juiste motieven, en elkaar eens recht in de ogen aankijken en zeggen, waarom ben je hier eigenlijk? Wat heeft nou gemaakt dat je op deze morgen de moeite nam om van dichtbij of veraf naar dit gebouw te komen, hier samen te komen? Waarom ben je hier? Wat drijft jou nou eigenlijk om hier te zijn? Het is een mooie vraag toch, om elkaar eens te stellen. Wat drijft je om hier te zijn? Drijft het je om te laten zien hoe goed je muziek bent? Ik noem maar even wat. Drijft gezelligheid jou? Kan ook. Dat je het leuk vindt om bij elkaar te zijn? Drijft vind je het belangrijk om aanwezig te zijn, zodat iedereen ziet dat jij wel heel trouw naar de dienst gaat? Dat is een beetje negatieve redenen. Er kunnen ook hele positieve redenen zijn. U kunt alleen zelf die vraag beantwoorden, maar praat er eens over met elkaar. Vraag dat nou eens straks als u beneden bent. Waarom ben je nou vanmorgen hier gekomen? Gewoon op een positieve, opbouwende manier. Paulus had hele duidelijke motieven. En zijn motief was, omdat ik de Heere God lief heb. En alles wat me daarin tegenwerkt, dat is minder dan mijn liefde voor God. En dan komen we uiteindelijk bij vers 8. Vers 8, waarin Paulus eigenlijk bij de kern komt van wat hij heeft proberen te doen in die gemeente. En de manier waarop hij dat gedaan heeft. En ik lees hem nog een keer aan u voor. Wij waren zo vol verlangen naar u, dat wij graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was. Paulus deelde het evangelie, maar hij deelde ook zijn ziel. Zo staat het er eigenlijk. Alles wat en wie hij was, dat deelde hij met de gemeente. Hij wilde laten zien, het evangelie dat is verweven met wie ik ben en zo wil ik me geven. Met hart en ziel, met alles wat ik in me heb. Zo geef ik mij aan de gemeente. Paulus zegt, ik ben met jullie, gemeente in Thessaloniki, een relatie aangegaan. Een verbinding aangegaan. En ik probeer steeds op keer aan jullie te bevestigen hoeveel ik jullie lief heb. Hoezeer ik het belangrijk vind dat jullie het evangelie steeds weer horen en eraan vasthouden. En je niet laten misleiden door andere mensen die je daarvan af probeert te trekken. Zo normaal is het voor Paulus om over Jezus te spreken. Dit is het. Dit is wat hem drijft. Het is helemaal geen moeilijk verhaal. Ik vertel ook misschien niet helemaal ongelooflijk nieuwe dingen, maar het gaat erom dat ze een vernieuwende werking op je kunnen hebben als je ze hoort. Als je hart ervoor openstaat. Als Gods geest daar doorheen werkt. En we hebben soms wel eens wat afgeleerd. En wat kunnen we ongelooflijk veel leren van Paulus en van de Nathan, die gewoon, omdat het in hen opkomt, vertellen hoeveel Jezus van je houdt. Ik vond zo'n mooi voorbeeld in een boekje waarin de schrijver vertelde, ik probeerde een vriendschap met iemand op te bouwen, En het duurde 3 jaar voordat ik überhaupt nog maar mocht beginnen over het evangelie. Dat vraagt nogal een toewijding, zeg. Toewijding, volle toewijding om te zeggen, ik heb het ervoor over. En hij had er zijn redenen voor, want het was een teleurgestelde christen. En vaak had de kerk daar ook een negatieve rol in gespeeld. Zo had hij dat in ieder geval begrepen. En hij dacht, het minste wat ik kan doen is proberen dat iets te herstellen. Te laten zien dat de kerk, ja, dat daar ook soms vreselijke dingen gebeuren. Maar ook dat daar mooie dingen gebeuren. En daarom had hij het ervoor over om 3 jaar lang te wachten voordat hij kon beginnen met het spreken over het evangelie. En als ik de verhalen van Groningers mag geloven, ik deel jullie geschiedenis niet, maar dan zijn er veel teleurgestelde christenen hier in Groningen. En soms ook heel terecht, omdat de kerk een kwalijke rol heeft gespeeld toen die rijke boeren en die arme arbeiders tegenover elkaar kwamen te staan. En de dominees kozen voor het geld en niet voor de mensen. Ik begrijp dat dat enorme, diepe wonden slaat in een volk. En het grappige is dat je soms in het ene dorp ziet dat de dominee voor de boer had gekozen. En in het andere dorp de dominee toch moedig was geweest en voor de mensen, het gewone volk had gekozen. Maar al deze mensen zitten met pijn en afwijzing en verdriet, omdat de kerk toen dat heeft gedaan. En ik weet wel, als je heel jong bent, heb je dat allemaal niet meegemaakt, heb je dat niet gezien. Maar zoiets werkt lang door in de generaties. Teleurgestelde christenen hebben we ook een hele hoop hier in Groningen. Misschien moeten we net als de schrijver van dit boekje bereid zijn om vriendschappen op te bouwen en zo lang te wachten tot die persoon eindelijk ervoor klaar is, en het kan misschien wel jaren duren, om ook maar iets van het evangelie te delen. Wat een bereidheid, wat een toewijding vraagt dat. We hoeven niet allemaal apostelen te zijn zoals Paulus dat was. Maar de principes die Paulus hanteert, God drijft mij, ik doe het voor hem. Dat is mijn motief. En ik wil daarbij relaties aangaan. Nou, dan komen we terug bij waar we begonnen. Doeltreffende evangelisatie is laagdrempelig, gericht op de lange termijn en op vriendschap. Laten we ze alle drie eens langsgaan. Laagdrempelig, lange termijn en vriendschap. En dan rond ik af. Ik zie sommigen al een beetje afdwalen. Laagdrempelig zijn, en dit is een misvatting die ik heel vaak tegenkom in kerken, bij christenen. Laagdrempelig zijn, wij christenen vullen dat vaak in wat dat betekent. En dan denken we aan, je moet vooral niet met de Bijbel aankomen. Je moet vooral niet met jouw verhaal of met christelijke liedjes of met gebeden aankomen. En dan kijken we naar de middelen die wij gebruiken om het evangelie over te dragen. Maar Paulus probeert ons nou juist duidelijk te maken, en dit principe ook, dat het helemaal niet gaat om middelen. Het gaat er niet om dat je die middelen niet mag gebruiken. Sterker nog, ik geloof dat de grote misvatting daarin zit dat niet-christenen het vaak juist wel verwachten dat je die Bijbel gebruikt. Of dat je eens een keer aankomt met een gebed of een kaartje of weet ik veel wat. Ze verwachten het juist wel. Wij denken, wij zijn, weet u wel, daar begonnen we mee, hè? Wij voelen ons wat terughoudend. We zijn wat terughoudend om ook maar iets te delen van wat ons geloof stuurt. Maar nee, zegt Paulus, daar gaat het helemaal niet om. In dit tekstgedeelte wordt nou juist duidelijk. Maar waar wijst Paulus op? Niet op de middelen die hij gebruikt heeft, maar op de houding waarmee hij het gedaan heeft. Met de houding van waaruit je het evangelie wil delen. Het gaat niet om middelen. Gebruik gewoon wat God je gegeven heeft. Gebruik dit woord, dit is je zwaard. Roepen we toch ook als we Efeze 6 lezen over de wapenrusting, dat we die altijd bij ons moeten hebben, zijn we heel stoer over? Doe het dan ook. Gebruik het. Niet-christenen verwachten dat van ons. Als wij ze uitnodigen voor een buurtlunch of weet ik veel wat we met elkaar ook wel niet zouden kunnen opzetten, dan verwachten zij van ons dat we iets laten zien van wat ons tot christenen maakt. Niet om ze daarmee iets op te leggen, maar omdat we daarmee kunnen laten zien, kijk, dit is waar wij uit leven. Je hoeft er verder niks bij te zeggen. Het gaat om de houding en niet om de middelen die je gebruikt. Die houding, ik heb er maar een popje bij gehaald met open armen, is een open houding. Een houding die zegt, ik ontvang jou, ik accepteer jou. Ik ga ervoor om met jou een relatie op te bouwen. Dat is wat evangelisatie doeltreffend kan maken. Dat je bereid bent om die relatie aan te gaan. De lange termijn, dat was de tweede. Je moet over de horizon heen kunnen kijken. En terwijl ik het zeg, dat is natuurlijk iets onmogelijks. Dat kunnen wij helemaal niet. Wij kunnen niet kijken wat daarachter verborgen ligt in die weg naar beneden. Dat weten we helemaal niet. En toch moet je jezelf een soort stip aan de horizon zetten, een soort doel stellen. Daar willen wij naartoe gaan. Daar gaat het ons om. En lange termijn betekent dus dat je het lang kan volhouden. Dat je er een tijd mee door kan gaan zonder dat het per se afhangt van hoe je je op dat moment voelt of niet voelt. Ga gewoon stug. Dat moeten jullie als Groningers toch kunnen begrijpen. Ga gewoon stug door. Ga door. Niet loslaten. Niet afhaken. Niet zelf ook teleurgesteld worden. Hou je vast aan de lange termijn. Blijf relaties opbouwen. Blijf het evangelie delen. Het zal op lange termijn zijn uitwerking hebben. Daar ben ik vast van overtuigd. En wij vanmorgen zijn daarbij het levende bewijs. En dan de laatste. Vriendschap. Kijk, en hier kan je in de valkuil stappen dat je denkt dat het dan per se moet gaan om mensen die je leuk vindt of aardig vindt of waarmee je een gedeelde interesse hebt. Het is makkelijk natuurlijk om zo in een vriendschap te stappen. Maar misschien gaat het wel om iemand die jij helemaal niet mag. Zou ook nog kunnen. Misschien heeft God wel iemand op het oog en wil hij jou daarvoor gebruiken. Iemand waarvan je denkt, heb ik helemaal geen trek in. Vriendschap is dus iets anders dan de ander leuk vinden. Vriendschap is gericht op het belang van de ander. En het belang van de ander is dat hij dat gaat ontdekken wat jij al hebt mogen ontdekken. Die geweldige rijkdom van het evangelie. Vriendschap, relaties opbouw. Toen we het erover hadden met elkaar dat wat we met Pasen gaan doen, was eigenlijk dit wat ons motiveerde of we wilden het al, maar het zette nog eens kracht bij om te zeggen, ja, we gaan hier een tijd gewoon mee door. Dit moet niet een eenmalige actie zijn. Laat ons maar een tijd lang zien, misschien wel jaren zien, dat we gewoon willen delen van dat wat wij hebben. En dat kan in hele eenvoudige gebaren, zoals een mandje waar je een ontbijtje in stopt met een kaartje erbij en zegt, wij geloven dit en we willen graag delen met jullie, want wij zitten vanmorgen in de kerk bij elkaar. Maar we geloven dat het niet alleen voor ons is, maar ook voor jullie. Zoiets. En dat tijd, een tijd lang volhouden. En wie weet wat eruit voort kan komen, dat weet ik ook niet. Ik geloof alleen dat het evangelie zijn uitwerking zal hebben bij hen die zich ervoor open zullen stellen. Dat kan alleen als wij de juiste houding blijven aannemen. Dus. Ik heb een opdracht voor jullie. Voor deze week. Ga deze week in gebed specifiek voor het volgende. Vraag God in je gebed dat hij jou duidelijk mag maken. Voor zover dat nog niet duidelijk is. Soms is het al wel duidelijk voor wie je kunt gaan, met wie je die relatie kunt opbouwen in je eigen leefomgeving. Maar soms weet je het nog niet. Bid God daarom dat hij je duidelijk maakt in dat gebed wie hij voor jou op het oog heeft om daar dienend in aanwezig te zijn. Precies zoals we het in het voorgaande beschreven hebben. En stel jezelf de vraag voordat je zegt van nou gaan we ervoor. Kan je dit vol toewijding doen? Denk aan die persoon. Hou hem voor je ogen. Kan ik dit? Ga ik echt er volledig voor? Om misschien wel dagelijks in gebed voor die persoon te bidden. En elke keer als die me naar behandelt, toch te zeggen nee, ik laat hem zien hoe de Heer Jezus met hem wil omgaan. Of met haar. Het vraagt echt om toewijding. Niet te gemakkelijk antwoord geven. Dus bid voor wie? Stel jezelf de vraag, kan ik dit vol toewijding doen? En als het iemand mocht zijn die je niet zou mogen, dat kan dus, vraag God dan je te laten zien wat hij in die persoon ziet. Want als jij het niet ziet, dan kan God het je wel laten zien. Vroeger had ik een hekel aan evangelische. Echt waar. Ik had er een hekel aan. Elke keer. Sterker nog, de eerste keer dat ik in een baptistengemeente kwam, dacht ik, wat is dit voor een bende? Mensen liepen tijdens de preek gewoon door de zaal heen. Kijk eens, er loopt er weer heen. Ik vond het zo onheilig. Ik denk, hè? We zijn hier toch gekomen voor God? Er staat iemand te preken, die heeft een dag of misschien wel 2 dagen lang gewerkt aan zo'n preek om een boodschap over te brengen. Hij doet dat vol vuur en overtuiging. En ik zag een stuk of 5, 6 mensen daar rondwandelen in de zaal. Wat is dit? En er zijn nog baptisten. Dan moet je bij die evangelische komen. Die staan met vlaggen te wapperen. Die staan rond te springen daar in die zaal. En die vallen op de grond. En dan denk je, wat zijn dat voor een... Wat is dit? Tot ik op een gegeven moment bij mezelf dacht, maar wacht even. Dit zijn wel christenen. Dit zijn mijn broeders en zusters. En ik kan er wel een hekel aan hebben. Maar dit is niet de bedoeling. Zo mag ik niet naar mijn broeder of zuster kijken. Dus ik bad tot God. Heere God, laat u mij alsjeblieft zien. Alsjeblieft zien wat u in deze mensen ziet. Want ik zie het niet. En ik ging expres elke zondag naar een evangelische gemeente. Om mezelf te dwingen steeds geconfronteerd te worden met die mensen waar ik weerstand bij voelde. Tot ik op een zeker moment, ik kan de dienst nog haarfijn voor mijn ogen halen. Iemand zag staan. En mijn hart zo vol ontferming bewogen werd. En ik dacht, wauw, wat een oprechtheid in die persoon. Er stond daar een beetje zo een man. Wat een oprechtheid. Hij is God aan het aanbidden. En dit is de houding die ik ook moet hebben.